Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Richteren 9. Richteren 9. De collectengemeenten die zijn bestemd voor de kerk, de eerste en de tweede. En bij de uitgang voor het bouwfonds, zoals we dat ook gebruikelijk zijn. Dus twee collectes voor de kerk en de laatste bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan, omdat het vergeten was om dat op de zondagsbrief te zetten, woensdagavond 17 november is dan de eerste opvoedingsavond van dit seizoen. En de inloop is vanaf 7:45 en we beginnen om 8:00. Alle ouders van harte welkom op woensdagavond 17 november, eerste opvoedingsavond. Tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 146, het derde en ook het achtste vers. Psalm 146, vers 3 en vers 8. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd en het zal op uw getuigenissen hopen. Dat is Psalm 119 en dan daarvan het 16e vers en dat zingen we samen nadat we geluisterd hebben naar Gods heilig getuigenis. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij Richteren 9 en lezen dan met elkaar de eerste 23 verzen en dan aan het slot de verzen 53 tot en met 57. Dus Richteren 9, de eerste 23 verzen en dan vanaf het 53ste vers. Daar staat boven de misdaden van Abimelech. Abimelech nu, de zoon van Jerubbaal, dat is Gideon, hè, ging heen naar Sichem, tot de broeders van zijn moeder. En hij sprak tot hen en tot het ganse geslacht van het huis van de vader van zijn moeder, zeggend, spreek toch voor de oren van alle burgers van Sichem. Wat is u beter? Dat 70 mannen, alle zonen van Jerubbaal, van Gideon, over u heersen, of dat 1 man over u heersen? Gedenk ook dat ik uw been en uw vlees ben. Toen spraken de broeders van zijn moeder van hem, voor de oren van alle burgers van Sichem, al dezelfde woorden. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden, hij is onze broeder. En ze gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal-Berit. En Abimelech huurde daarmee ijdele en lichtvaardige mannen die hem navolgden. En hij kwam in zijn vaders huis, te Ofra, en doodde zijn broers, de zonen van Jerubbaal, 70 mannen op een steen. Doch Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, van Gideon, werd overgelaten, want hij had zich verstoken, hij had zich verborgen. En toen vergaderden zich alle burgers van Sichem en het ganse huis van Millo en gingen heen en maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem is. En als ze dit Jotam aanzeiden, zo ging hij heen en hij stond op de hoogte van de berg Gerizim. En hij verhief zijn stem en riep en zei tot hen, hoor naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u lieden horen. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tegen de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik mijn vettigheid verlaten, die God en de mensen in mij prijzen? Zou ik heen gaan om te zweven boven de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? En toen zeiden de bomen tegen de wijnstok, kom gij en wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen, zou ik mijn most verlaten die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? En toen zeiden alle bomen tot de doornbos, kom gij en wees koning over ons. En de doornbos zei tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot een koning over u zalft, zo kom en vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Alzo nu, indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal, Gideon en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten van zijn handen gedaan hebt, want mijn vader heeft voor ulieden gestreden, heeft zijn ziel ver weggeworpen en u uit der Midianieten hand gered, maar gij zijt heden opgestaan tegen het huis van mijn vader en hebt zijn zonen 70 mannen op een steen gedood. Gij hebt Abimelech, een zoon van zijn dienstmaagd, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broeder is. Indien ge dan in waarheid en oprechtheid bij Jerubbaal en bij zijn huis te deze dagen gehandeld hebt, zo weest vrolijk over Abimelech, en hij zij vrolijk over uw lieden. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Millo. Vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteren Abimelech. Toen vluchtte Jotam, hij vluchtte en ging naar Be'er. En hij woonde daar vanwege zijn broer Abimelech. En als nu Abimelech 3 jaar over Israël had geëerst, zo zond God een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. En de burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech. En dan het slot vanaf vers 53. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en ze verpletterde zijn hersenpan. Toen riep die haastig de jongen die zijn wapens droeg en zei tot hen, trek uw zwaard uit en dood me, opdat ze niet van me zeggen, een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Als nu de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, zo gingen ze ieder naar zijn plaats. En zo deed God weerkeren het kwaad van Abimelech dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broers. En desgelijks al het kwaad van de lieden van Sichem deed God weerkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotham, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Tot zover Richteren hoofdstuk 9. We willen samen bidden. En wij willen in onze dankzegging verwoorden dat zuster van Ravenswaai Hasselaar van de Wilhelminastraat weer thuis is. En we willen ook de Heer ervoor danken dat zuster Dini Hoefnagel na lange tijd van ziekte en spanning weer met ons in de kerk mag zijn. Wij willen voorbeden doen voor zuster Haupst Donkelaar, die in de komende week een rugoperatie zal moeten ondergaan in het ziekenhuis van Ede. We willen ook denken aan Ineke Emmers, die even op zonneschild is in Amersfoort. En we willen ook voorbeden doen voor de familie Richard en Laura van Engelenhoven. De afgelopen week is de moeder van Richard heel plotseling overleden in de leeftijd van 66 jaar. We willen met elkaar Gods aangezicht zoeken. Heere in de hemel, u hebt ons weer samengebracht. We mogen deze dienst op deze zondagmorgen uit uw hand ontvangen. We mogen hier in de kerk zijn, we mogen meeluisteren via de kerktelefoon. U geeft het ons, zoals u ook in de afgelopen week ons zoveel gegeven heeft. Heren, dan moeten onze harten daar steeds wel weer voor open gaan. Dat we werkelijk zien wat we ontvangen. Want de dingen kunnen allemaal zo gewoon zijn. Ze kunnen zo bij het leven van elke dag horen. Maar open onze harten steeds weer opnieuw, dat we onder de indruk mogen zijn van uw zegeningen. Dat we werkelijk dankbaar mogen zijn. En dat ons hart en ons leven, zoals tijdens de woestijnreis er steeds een toonbrood moest zijn voor uw aangezicht, dat ons hart en ons leven werkelijk een toonbrood mag zijn van dankbaarheid voor u. We zijn samengekomen, heren, in uw huis om te luisteren, en dat is de hoofdreden waarom we hier zijn, te luisteren naar uw woord. Maar dan zijn we wel diep afhankelijk van de werking van uw geest. Dat uw woorden open mogen vallen voor ons. Dat onze harten daar open voor mogen gaan. Dat uw dienaar een open mond mag ontvangen, dat die woorden mag spreken die recht doen aan het schriftgedeelte, maar die ook recht doen aan de bedoeling die u ermee heeft voor ons van vandaag. Uw Heilige Geest is onmisbaar, Heere, om werkelijk gezegend de kerk straks weer te kunnen verlaten. En dan doen we een beroep op uw belofte. Uw belofte die toch zo duidelijk en helder is, dat u, wanneer we u vragen om de leiding van uw Heilige Geest, dat u ons die toch niet zult onthouden. Een belofte gegrond, ook weer in het werk van de Heer Jezus Christus. Met elkaar als gemeente willen we uw naam bijzonder dankzeggen, Heere, dat onze zuster van Ravenswaai, Hasselaar, weer thuis mocht komen. Na een tijd van ziekte, een tijd waarin ze elders moest verblijven om te herstellen, mag ze nu weer in haar eigen woning zijn. En dat is reden tot dankbaarheid. Tot hiertoe heeft u haar nog willen sparen en dragen. En we bidden, Heer, of u dat verder ook wilt doen en onze zuster ook in de komende tijd alles geven wilt wat ze nodig heeft voor haar lichaam en ook voor haar hart. Wij willen samen uw naam ook erkennen, heren, met dankbaarheid dat onze zuster Dini Hoefnagel vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Een aantal maanden was dat onmogelijk. Ze heeft een ongeluk gehad en ze moest daarvan herstellen. Daarnaast waren er andere spanningen. Maar nu mag het zover zijn dat ze weer met ons in de kerk is. En dat is reden tot dankzegging. En we willen dat met onze broeder en zuster ook voor uw aangezicht brengen. U komt de lof en de eer toe. En tegelijk bidden we ook, heren, of u onze zuster verder gedenken wilt. Dat ze nog verder herstellen mag. Want de lichamelijke moeite zijn nog niet voorbij. We dragen ze van harte aan u op, onze broeder en zuster Hoefnagel. En blijf ze in de komende tijd bijzonder omringen met uw trouwe zorg. Wij willen samen ook voorbeden doen, heren, voor moeiten, voor zorgen die er in ons midden zijn. We denken aan zuster Ineke Ebbers. Ze moest opnieuw worden opgenomen in Zon en Schild, in Amersfoort. Wat kan dat soms moeilijk zijn, uitzichtsloos soms, al die psychische moeite. Maar wilt u met haar zijn? Gedenk onze zuster, heren. Wees haar nabij. Wij willen samen ook voorbeden doen voor onze zuster Haupst van de Oeverzwaluw, die in de komende week opnieuw een operatie moet ondergaan, zoals ze zo dikwijls geopereerd is geweest. Heren, wilt u alles wel maken? Wilt u de hand van de artsen ook leiden? En dat deze behandeling ook ten goede mag zijn van onze zuster? We dragen haar en ook haar man van harte aan u op. We willen samen ook voorbeden doen voor Richard en Laura van Engelenhoven. Nu ze in de afgelopen week zo onverwacht geconfronteerd werden met het overlijden van de moeder van Richard. Nog maar 66 jaar oud. Ingrijpend. Dan komt er veel op ons af. Heren, wilt u ze troosten? Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze krachten geven? En zeker ook als in de komende week de begrafenis plaats zal vinden. Wilt u met hen en ook de andere familieleden zijn. Gedenk ze, heren, in uw gunst. We bidden voor allen onder ons in de gemeente die zorg hebben. Die moeite kennen. Die aan de kerktelefoon zitten en die misschien wel zo graag hier hadden willen zijn. Maar vanwege lichamelijke moeite of anderszins hier niet kunnen zijn. We bidden voor allen in het midden van ons die vanmorgen hier in de kerk zijn, terwijl ze denken, ach, wat een zorg en wat een moeite in mijn leven. Wil ondersteunen, heren, en wil krachten geven. We kunnen niet zonder uw steun en zonder uw kracht. We komen zo samen voor uw heilig aangezicht, heren. En we beseffen dat we geen rechten hebben. We beseffen dat we zondige mensen zijn. En dat we alleen voor u kunnen bestaan. Op grond van het offer van uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus. Willen ons ook vanmorgen aanzien. Alleen in hem. Amen. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 17, het derde en het vierde vers. Psalm 17, vers 3 en vers 4. Ik zet mijn treden in uw spoor. Het uitgangspunt is vanmorgen de versen 56 en 57 van Richteren 9. Alzo deed God weerkeren het kwaad van Abimelech dat hij aan zijn vader had gedaan, dodende zijn 70 broers. En desgelijks al het kwaad van de lieden van Sichem deed God weerkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. We zingen straks uit Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst van hun paden, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Maar durft men stout des Heeren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Gemeente, na de overwinning op de Midianieten hebben de mensen in Israël aan Gideon gevraagd: wilt u koning over ons zijn? Het is eigenlijk ook wel begrijpelijk dat ze dat aan hem vroegen. Hij had hen immers aangevoerd in de strijd. Dus in die zin dachten ze ook dat hij een heel machtig veldheer was die een goede koning zou kunnen worden. Maar, en dat hebben we de vorige keer ook met elkaar overdacht toen we bij Richter 8 stilstonden. Maar toen heeft Gideon gezegd: nee, ik wil geen koning over u zijn. En wat was zijn motivatie? Hij zei toen: de Heere is uw koning. Met andere woorden, u wilt mij hebben als koning, maar u moet omhoog kijken. En de Heere heeft geen opdracht gegeven om mij te zalven. Dus u moet het voorlopig maar doen met de hemelse koning. Ik wil geen koning over u zijn. En dan zeg je, wat is dat toch eigenlijk ook een goed advies geweest van Gideon? Wat heeft hij de mensen toen ook een goede weg gewezen? Maar helaas, aan het einde van zijn leven is Gideon toch van het goede spoor afgedwaald. En je zou kunnen zeggen, over zijn laatste levensjaren hangt ook een hele donkere wolk. En mede onder invloed van Gideon zijn de Israëlieten afgeweken van de Heere. En toen Gideon uiteindelijk gestorven was, toen ging men weer volledig over tot het dienen van Baal en ging men een tempel voor hem bouwen. Jammer. Nu gaat het vanmorgen over een van zijn zonen. En die draagt de naam Abimelech. Nou ja, u hebt het natuurlijk al gelezen met mij. De schriftlezing was wat dat betreft heel erg duidelijk. Die Abimelech, dat is een bruut geweest. Die Abimelech, die wilde wel graag koning worden. En die Abimelech, die is ook koning geworden. Maar vraag niet hoe, en vraag ook niet hoe of dat koningschap dan allemaal gegaan is. Hij is maar 3 jaar koning geweest. Maar wat een tranen, wat een bloed, wat een verdriet. En uiteindelijk is hij zelf ook jammerlijk aan zijn einde gekomen. Ja, u zult misschien zeggen, en wat moeten wij nou met deze geschiedenis? Ligt daar troost in? Ligt daar bemoediging in? Nou, ik moet vanmorgen in alle eerlijkheid zeggen dat we dat vanmorgen niet zoveel zullen ontdekken, nee. Er ligt in deze geschiedenis denk ik veel meer een stuk waarschuwing. Maar ja, dit gedeelte is ons toch in de Bijbel geopenbaard, van God gegeven. Dus daarom wil ik er toch met u en met jou bij stilstaan. Maar het is meer een waarschuwend dan een bemoedigend gedeelte. Ik wil vanmorgen met u en met jou erbij stilstaan onder het thema opkomst en ondergang van Abimelech, zoon van Gideon. Dus opkomst en ondergang van Abimelech, zoon van Gideon. Gideon had, dat blijkt uit het laatste stukje van hoofdstuk 8, maar liefst 70 zonen. En hij had daarnaast ook nog een onecht kind. Een zoon die geboren was uit de relatie met een heidense slavin uit Sichem. En die zoon, die heette Abimelech. En als je dan de geschiedenis van Gideon bekijkt, en we hebben er ook bij stilgestaan in de afgelopen tijd, dan moet je zeggen, dat is toch wel een hele opmerkelijke naam geweest. Abimelech, weet u wat die naam betekent? Die betekent, mijn vader is koning. Nou ja, maar Gideon wilde toch geen koning zijn? Gideon had toch gezegd, de Heere is uw koning? Ja, dat is waar. En toch kennelijk, toen dan die zoon van hem en die heidense vrouw uit Sichem geboren was, toen heeft hij die naam gegeven. Abimelech, mijn vader is koning. Dus kennelijk heeft deze Gideon later zichzelf wel koning gevoeld. Misschien heeft hij ook wel onder invloed van alle eerbetuigingen, hè, zich dan op een gegeven moment ook al maar als een koning gedragen. Want ja, als een mens nou allerlei koninklijke eer toegezwaaid krijgt, dan gaat hij natuurlijk vanzelf ook omhoog. Hè. Maar weet u, gemeente, daaruit blijkt wel dat het met Gideon vooral in het laatste van zijn leven in geestelijk opzicht steeds meer naar beneden gegaan is. In Gideons leven is het zo gegaan, de Heere was koning, maar naarmate dat de eer groter werd, hè, in zijn leven, werd de Heere eigenlijk steeds kleiner. God als koning kwam steeds meer buiten beeld te staan. Nou ja, en wat gebeurt er nou, dat is vandaag de dag eigenlijk niet anders, hè. Wat gebeurt er nou als God als koning buiten beeld komt te staan? Ja, dan wordt een mens zelf koning, hè. Dat kan toch niet anders? Hoe meer God buiten beeld, hoe groter ik als koning. Andersom is ook waar. Maar dit zeker. Dan gaan we zelf uitmaken wat goed is. Dan gaan we zelf wel zeggen wat door de beugel kan en wat niet door de beugel kan. We gaan ons als koning gedragen als mens, als God buiten beeld raakt. Nou, dat zie je dus heel duidelijk bij Gideon gebeuren. En dat is triest, omdat hij zo goed was begonnen. Die zoon van Gideon en die heidense slavin uit Sichem, die heette dus Abimelech. Mijn vader is koning. En nou heeft Gideon ervan afgezien om officieel als koning te worden aangesteld. Maar dat is nou wat Abimelech wel heeft gewild. Abimelech, om het gewoon in ronde Hollandse woorden te zeggen, die had ambities. Abimelech, die wou koning worden. Hij wou het hoogste ambt in Israël gaan bekleden. Maar ja, dan moet je wel gekozen worden. Dan moet je ook wel aangesteld worden. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Abimelech begint een verkiezingscampagne. Hij gaat naar Sichem en daar woonden de familieleden van zijn moeder. En daar gaat hij beginnen. Sichem, misschien nog even een paar gegevens over de plaats Sichem, gemeente Sichem. Een belangrijke plaats, al in de tijd van de aartsvaders. Sichem, ook de plaats waar Jozua met het volk het verbond vernieuwd heeft. Jozua 24. En wij zullen de Heere dienen. Er was nog een prachtig monument ook gemaakt. En dat was neergezet onder die grote eik in Sichem. Ter herinnering aan die verbondsvernieuwing. Dus om zo te zeggen, een hele belangrijke plaats was Sichem. Helaas had het in de loop van de tijd wel een gemengde bevolking gekregen. En in de tijd van de richteren was het zo'n beetje half Joods en half Canaanitisch. En dat heeft natuurlijk altijd consequenties, dat blijkt ook wel, want uiteindelijk is er ook in Sichem een tempel gebouwd voor de Baal. En er is dan een niet onaanzienlijk deel van de bevolking steeds weer naartoe gegaan om te offeren. En het waren niet alleen maar, helaas, de Canaanitische mensen die naar die tempel gingen. Ook heel veel Joodse mensen gingen naar de Baal-tempel. Moet u eens indenken. Ze zijn het volk van God. Ze hebben de geboden van de Heere hebben ze gehoord en ontvangen. En ze gaan toch naar de tempel van de Baal. Wat is dat ontstellend. Verbondskinderen die toch hun hart hechten aan de dode afgoden. Nou, daar in Sichem, ik heb u nou een klein beetje verteld over wat Sichem is en wat er allemaal gebeurde. Kijk gemeente, daar in Sichem, daar start Abimelech zijn verkiezingscampagne. Hij klopt aan bij zijn familieleden en hij zegt tegen zijn familieleden, gaan jullie nou eens met de oversten van de stad, gaan jullie nou eens praten en gaan jullie nou eens het hebben over wie koning moet gaan worden. Want ja, we hebben nu op dit moment geen koning. Gideon is gestorven en wie is koning? En misschien is het ook wel zo, gemeente, dat op dat moment daar in Sichem al wel een beetje een sfeer was van dat de mensen weer op zoek waren naar een koning. Hè? Want je krijgt het natuurlijk al gauw. Hè? Als de koning gestorven is, dan is men eerst een poosje daarvan onder de indruk. Maar na een aantal maanden, dan komt de vraag alweer op, en wie wordt onze nieuwe koning? En daar speelt hij handig op in, deze Abimelech. En hij zegt tegen zijn familieleden, gaan jullie eens met de overheid praten, de leidinggevende in de stad. En dan stelt hij hen twee dingen voor. Jullie kunnen 70 zonen van Gideon aanstellen. Nou ja, en als je daarover nadenkt, dan denk je meteen al, dat is onmogelijk. Hoe kunnen nou 70 mannen koning zijn? Of, zegt hij, jullie kunnen ook één man aanstellen als koning. En dan ook nog eens één die van uw vlees en van uw benen is, zegt hij. Met andere woorden, ik ben ook nog familie van jullie. Je begrijpt al, hij probeert zo zichzelf in het centrum te zetten. Het zou heel erg goed zijn, dat was zijn boodschap, dat jullie mij, Abimelech, koning zouden maken over jullie stad. Nou ja, gemeente, en dan is het natuurlijk eigenlijk heel erg voor de hand liggend wat de keuze is van de leidinggevende in Sichem. Dan kiezen ze natuurlijk niet voor die 70, maar dan kiezen ze voor Abimelech. En dan hebben ze nog wel wat geld ervoor over, ook om hem verder in het zadel te helpen. Dan gaan er 70 zilverlingen uit de kas van de tempel en die gaan richting Abimelech, tussen haakjes, hè. Geld uit de tempelkas voor politieke doeleinden. Het is allemaal wel weer erg vreemd, vindt u niet? Het klopt natuurlijk allemaal weer voor geen kanten. Hè. Maar goed, zo gebeurt het daar in Sichem. Hè. Ze zeggen, Abimelech, jij moet onze nieuwe koning worden. En hier heb je 70 zilverlingen. Kun je je van veel steun voorzien? En wat doet Abimelech? Die 70 zilverlingen gebruikt hij om 70 mannen te huren. Hij geeft ieder van die mannen een zilverling. Dat is best een hoog bedrag in die tijd. En dan gaat hij met die 70 mannen naar zijn eigenlijke woonplaats Ofra. En wat gebeurt er dan? En dat is huiveringwekkend. Dat is gewoon vreselijk. Dan gaat hij die 70 mannen de opdracht geven om al zijn 70 broers te doden. En dat gebeurt ook. En het wordt, ja, wat dat betreft ook heel eerlijk beschreven in Richteren 9. Die 70 mannen, die doden de 70 broers van Abimelech, de 70 zonen van Gideon, op één steen. En je krijgt een beetje de indruk als je het leest, ze hebben ze gewoon maar afgeslacht, hè, zoals in het abattoir de schapen werden afgeslacht. Het is gewoon verschrikkelijk huiveringwekkend. En zo heeft hij zich ontdaan van zijn rivalen. Nou had hij van zijn broers tenminste niks te vrezen. Maar wat blijkt hier nou uit? Hè? Nou, hier blijkt nou uit wat voor geest of er in deze Abimelech heeft gehuisd. Hè? Hij was een zoon van Gideon, hij was een verbondskind, hij was eentje uit Israël. Hij had, en zeker als hij koninklijke ambities had, dan had hij toch iets moeten afstralen van de heilige koning. Maar je ziet het tegenovergestelde. In deze Abimelech huist een Kaïns geest. Ben ik mijn broeders hoeder. En ik wil mij ten koste van mijn broeder gaan profileren, al kost het ook hun leven. Dat kan mij niet zoveel schelen. Hij gaat overlijken, deze Abimelech. Een Kaïns geest. Wat is dat in de loop van de geschiedenis, gemeente, hè, toch niet veel gebeurd. Hè? Want wat je hier nou leest met die Abimelech en die zonen van Gideon, zijn halfbroers om zo te zeggen. Ja, je leest het in de geschiedenis vaker. Je zegt als je dit leest van het is verschrikkelijk en dat mag toch nooit weer gebeuren. Maar kijk eens naar de geschiedenis en hoef je niet zoveel achterom te kijken. Kijk eens naar de Tweede Wereldoorlog. Hitler, Joden, Zigeuners, andere minderheden zijn gewoon uitgemoord. Stalin in Rusland heeft niet anders gedaan. Elke groep die een bedreiging achtte voor zijn macht, heeft hij uitgemoord. Srebrenica, nog niet zo lang geleden, 1995. Verschrikkelijk. Wat is dat toch wat, dat mensen op zo'n manier tegenover elkaar staan en zo handelen. De Kaïns geesten, gevoed natuurlijk door de boze geesten uit de hel. Maar natuurlijk kunnen we, en dan zijn we het er allemaal over eens, en kunnen we zo de geschiedenis doorkijken en zeggen we nou toen en toen en toen zijn er al die dingen ook gebeurd. Maar weet u wel waar ik aan moest denken toen ik van de week met deze geschiedenis zo wat bezig was? Toen moest ik er aan denken van eigenlijk gebeurt het nog veel meer op kleinere schaal. Hè? Bijvoorbeeld in een huwelijk. Waar man en vrouw elkaar het leven zuur en soms zelfs helemaal onmogelijk maakt. Het gebeurt in gezinnen waar ouders hun kinderen het leven zuur maken. Of waar kinderen hun ouders het leven zuur en onmogelijk maken. Het gebeurt veel meer nog op kleinere schaal, denk ik wel eens. Hè? Dat dit soort dingen plaatsvinden. Hè? Wat kunnen mensen toch ook niet, om zo te zeggen, een verkeerde houding hebben en een verkeerde gedrag hebben ten opzichte van elkaar. Nog niet zo lang geleden, dat zeg ik er zo even tussendoor, las ik in de krant, ook in bejaardencentra wordt veel geleden omdat ouderen elkaar het leven zo zuur maken. Dan denk je, dan zijn ze bijna aan het einde van hun leven gekomen, hebben ze niks beters te doen dan elkaar het leven zuur te maken. Wat is dat toch met een mens? Hè? Wat zit er toch in een mensenhart? Heeft God dit nu gewild? Nee, natuurlijk niet. Denk alleen maar aan het tweede gebod. Hè? Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar ja, om daar enigszins aan te kunnen beantwoorden, is wel bekering nodig. En is ook steeds weer opnieuw bekering nodig. Hè? En we zullen die tweede tegel, die tweede regel van Gods wet zullen we steeds ook weer ons voor onze aandacht moeten brengen. Dat is de roeping van Gods wegen. Onze naaste ook liefhebben als onszelf. Ook als we heel dicht bij elkaar staan. Heel bijzonder geldt die regel dan. Nou, het is verschrikkelijk, hè, wat er gebeurde daar in Ofra. En nadat die verkiezingscampagne dan op dat bloedbad in Ofra is uitgelopen, vindt dan de plechtige inauguratie, want zo heet dat, hè, de plechtige inauguratie plaats van koning Abimelech. Zie je hem daar in Sichem naar voren komen, wat heeft hij een prachtig kleed aan, hè. En al die mensen eromheen en ze buigen en zo. En het is geweldig wat er allemaal gebeurt. Hè? Pracht en praal. Hè? Ik heb mezelf afgevraagd. Hè? Was er nou niemand daar in Sichem die geprotesteerd heeft? En die zo bij zichzelf dacht, ja, wat zijn wij nou aan het doen? Zo'n man die 70 mensen moedwillig heeft laten ombrengen. Die bloed aan zijn handen heeft. 70 mensen zomaar uit het leven weggenomen. Wat moeten we nou met zo'n koning? Want als we zo'n koning nou aanstellen, dan gaat hij toch op die weg verder. Dan krijgen we toch een koning die hard en hardvochtig over ons zal zijn. Ik heb me afgevraagd of dat nou eigenlijk kan, hè? Dat mensen dan soms toch zo verblind zijn dat ze de verkeerde dingen van hun koning niet eens meer zien. Hè? Een opmerkelijk gegeven, daar wil ik toch even op wijzen, dat is dat hij koning geworden is, gekroond is om zo te zeggen, onder de eik. Staat er van Sichem. En dan zou je zeggen, nou ja, dat staat er gewoon en daar hebben we verder niks aan betekenis aan te hechten. Nee, ik zal u zeggen, onder de eik van Sichem, daar stond dat monument van Jozua. Onder de eik van Sichem, daar stond dat monument dat eraan herinnerde dat het volk had gezegd, we zullen de Heere dienen. En juist op die plek gaan ze Abimelech tot koning over hen uitroepen. Wat betekent dat? Nou, waarschijnlijk dat er toch nog een paar mensen in de stad zijn geweest die hebben gezegd, nou ja, nou gaan we Abimelech wel koning maken, maar de Heere moet er ook nog een klein beetje bij gehaald worden, want anders krijgen we daar straks moeilijkheden mee. Weet je wat? We gaan hem koning maken op de plaats waar het monument staat. En dan kunnen we alle twee de dingen een beetje in elkaar gaan schuiven. En dan kunnen we samen ook nog zeggen dat we dankbaar zijn dat God ons nou een nieuwe koning geeft. Hè? Dan is iedereen tevreden. Zo zal het gegaan zijn. Maar wat een goddeloosheid in wezen. Hè? Dat kun je toch niet maken. Het is in de geschiedenis wel meer gebeurd. Gewetenloze leiders die hun ambt begonnen zijn met de hand op de Bijbel te leggen. En meteen na dat moment ging men weer voort op hun goddeloze weg. En hoe is dat nou met Abimelech gegaan? Nou, wat verwacht u? Wat verwacht u? Dat Abimelech nou, om zo te zeggen, een zegenrijke koning is geweest? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Als de geboden van de Heer aan de kant geschoven worden, als God zelf uit beeld is, dan kan er toch geen zegen uitgaan? Dat is onmogelijk in welke situatie een mens ook verkeert, in welke relatie een mens ook is. Zonder God geen zegen. En weet u dat de mensen in Sichem daar ook op gewezen werden? Nadat Abimelech tot koning was gekroond, werden ze er meteen op gewezen, op een hele bijzondere manier. Een van de zonen van Gideon, een van de 70, de jongste, die was aan het bloedbad ontkomen. Die had op een goed moment kunnen wegvluchten. Jotam heette de jongen. En deze Jotam blijkt een godvrezende jongen te zijn. En deze Jotam krijgt van Gods wegen de opdracht om het volk te waarschuwen. En hoe gaat dat dan in zijn werkgemeente? Hij gaat naar de berg Gerizim. Het zal u weinig zeggen misschien, maar een aantal jaren geleden had ik het voorrecht om daar te mogen zijn, in die omgeving. En dan ligt aan de ene kant de berg Ebal en de andere kant ligt dan de berg Gerizim. En daar midden tussen heb je een vlakte en daar ligt Sichem. En dan ging die jongen, die ging op een vooruitstekende punt van de Gerizim, ging die staan. Natuurlijk was hij zo onbereikbaar voor de mensen van Sichem. Ze konden hem niet eventjes gaan arresteren, dat is helder. En zo van bovenaf kon hij natuurlijk ook die mensen van Sichem in het dal gaan toespreken. En toen heeft hij dat gedaan ook weer op een hele bijzondere manier. Toen heeft hij die mensen een fabel verteld. En wat is nou een fabel? Nou ja, wij denken een fabel, dat is iets wat niet waar is en een beetje uit de duim gezogen. Nou, een fabel, dat kan ook een stijlfiguur zijn, waarbij je dus een hele belangrijke boodschap doorgeeft in de vorm van dieren of planten die gaan spreken. In dit geval zijn het bomen. En dan gaat Jotam van bovenaf, je ziet hem daar zo staan, op die uitstekende punt hè, van de berg Gerizim, dan gaat hij zo die mensen daar in de stad van Sichem, gaat hij toespreken. Hey. En dan zegt hij, de bomen die zochten een koning. En toen vroegen ze eerst, aan de olijfboom wilt u koning zijn? Hij wou niet. Toen vroegen ze aan de vijgenboom, die zei, nee, ik bedank voor de eer. En toen vroegen de bomen het aan de wijnstok. Maar die zei ook van, hé, ik doe het niet. Wij hebben het te druk om vruchten voor te brengen voor mensen en voor God. En toen vroegen de bomen aan de doornstruik, wilt u koning over ons zijn? Nou ja, een doornstruik, vergelijk een doornstruik met een vijgenboom, dan moet je zeggen dat een doornstruik eigenlijk alleen maar een plant is waar je je aan kunt verwonden. Een doornstruik heeft geen vruchten, daar kun je geen vruchten van eten. Een doornstruik, daar kun je maar beter buiten de buurt blijven. Een doornstruikgemeente, zeker in die tijd, was ook makkelijk in brand te steken en kon, als die in brand geraakt was, ook heel makkelijk ook weer andere bomen aansteken. Dus het was niet eens ongevaarlijk ook. Nou, en wat blijkt nou, als ze dan aan de doornstruik vragen, als de bomen aan de doornstruik vragen, wil jij koning over ons wezen? Nou, dan blijkt die doornstruik zeer vereerd. Die doornstruik die zegt, ja natuurlijk wil ik dat. Jullie moeten het wel echt menen. Maar als jullie het menen, dan mogen jullie in mijn schaduw mogen jullie komen. Nou, dat geeft al wat aan. Een doornstruik heeft geen schaduw. Maar hij zegt het hier wel. Jullie mogen in mijn schaduw mogen jullie gaan komen. En als jullie het niet echt menen, dan moeten jullie ermee rekenen dat er vuur van mij zal uitgaan. En zelfs de statige cederbomen zullen dan aan dat vuur niet kunnen ontkomen. Nou, dat was zo de fabel, dat was het verhaal. Wat bedoelde Jotam? Mensen van Sichem, u hebt een doornstruik als koning aangesteld, Abimelech. Het is een doornstruik. Daar krijgt u straks de rekening van gepresenteerd. U bent nou vandaag blij, wees ook maar blij met die man, zegt hij een beetje cynisch ook. Hè. Wees er maar blij mee, maar jullie komen er wel achter. Jullie hebben een doornstruik als koning aangesteld. Deze man, er zal vuur van hem uitgaan. Jullie kunnen geen zegen verwachten. Hier is niets van God bij. Dit is een heilloze weg. Een profetie die Jotam uitsprak in de vorm van een fabel. En God had hem dat nou gegeven. En zo werden de mensen daar in Sichem gewaarschuwd. Ze hadden wat dat betreft op dat moment nog teruggekund. Als ze geluisterd hadden naar de boodschap van God, dan hadden ze zich ook voor heel wat moeite kunnen bewaren. Ik denk wel eens vandaag de dag dat dat niet anders ligt. Hè? De boodschap van de Heere, van de schriften, is helder. En de Heere roept steeds weer op, kom tot mij. Maar mensen zeggen ach. Mensen gaan van de Heere af. Ze wandelen door op de weg zonder God. En dan zie je het verderop in hun leven. Wat een zorg, wat een moeite. Hadden ze maar geluisterd. Maar kennelijk is dat voor een mens bijzonder moeilijk. Hè, om te luisteren naar de boodschap van God, terwijl God toch het goede met een mens voor heeft. Hè, God gaf ook een boodschap aan de mensen in Sichem. Hij had het goede met de mensen in Sichem voor. Jullie zijn op een verkeerde weg, maar toch, ze gingen door. Nee, we hebben Abimelech nu als koning. We zijn er blij mee met die man. En even later bleek dat de profetie uitkwam. De fabel was geen fabeltje. Maar de fabel was de werkelijkheid. Wat gebeurde er? De mensen in Sichem raakten er al gauw van overtuigd dat deze Abimelech helemaal geen hart voor hen had. Dat hij alleen maar uit was op gebiedsuitbreiding. Alleen maar om zijn eigen macht ging het. Ik ben koning, ik moet groter worden. Jullie zijn mijn onderdaan, jullie moeten mij dienen. Ik ben er niet voor jullie, jullie zijn er voor mij. Daar kwamen ze achter. En na 3 jaar komt er wat opstand. Na 3 jaar dan zijn er wat mensen die zeggen, nou die Abimelech, nee. En als hij dat gaat merken, dat er opstand komt, ja, dan is hij erbij. En dan komt hij met zijn manschappen naar Sichem toe. En dan doodt hij bijna iedereen in de stad. En hij haalt de muren zelfs omver. En dan staat er ook, hij bestrooide dan de stadspuinhoop met zout. Wat is dat nou weer? Dat is een soort van een symbolische daad. Daaruit blijkt van, dit is nou een onvruchtbare stad geworden. Dus de mensen daar in Sichem komen erachter dat ze niet met Abimelech kunnen spotten. Dan zijn er nog 1000 inwoners, die hebben zich verschanst in de toren. Zo van, dan zitten we veilig, hè? Die toren, hoog, veilig, dik. Maar Abimelech haalt hout van de bergen vandaan. En dat hout wordt bovenop de toren gestapeld. Het hout wordt aangestoken en al die 1000 mensen komen om. Er ging vuur van de doornstruik uit, zoals Jotam had gezegd. God deed de zonde van Sichem neerkomen op hun eigen hoofd. Ja. En hoe verging het Abimelech? Een koning zonder God kan ook geen zegen voor zichzelf verwachten. En uiteindelijk, en we hebben het ook gelezen, gemeente, aan het einde van Richteren 9, dan wordt het ons ook duidelijk beschreven. Uiteindelijk is ook deze Abimelech ondergegaan in de strijd. In het nabijgelegen stadje Thebes breekt ook de opstand uit. Abimelech er naartoe met zijn manschappen. De mensen zitten in de versterkte toren. Abimelech die denkt, ik zal die toren wel eventjes met de grond gelijk maken. Dus hij gaat die toren rammen. Maar op het moment dat hij daar onderaan die toren is, staat er boven op het dak staat er een vrouw met een molensteen. Althans het bovenste stukje van de molensteen. En die ziet dat Abimelech er is en ze gooit die steen zo naar beneden en het is het einde. Abimelech vraagt nog wel aan zijn wapendrager, wil jij mij doorsteken? Want het is natuurlijk, zeker in die tijd, is het zeer oneervol om door de hand van een vrouw te sterven. Maar zo komt er dan ook een einde aan het leven van deze goddeloze Abimelech. Ik heb al gezegd, hè, vanmorgen weinig bemoediging en weinig troost. Hè. Ja, dat is zo. Het is eigenlijk meer een geschiedenis waar heel veel waarschuwing in ligt. Hè. Een geschiedenis waarin naar voren komt hoe of machtswellust een mens kan brengen tot verschrikkelijke dingen. Een geschiedenis ook waaruit blijkt dat als een mens een weg gaat buiten God, dat er alleen maar ellende en verdriet en angst uit zal volgen. En deze geschiedenis laat ook duidelijk zien, of ja, misschien toch enigszins bemoediging. Deze geschiedenis laat ook duidelijk zien dat God toch alle onrecht wreekt. Hij doet namelijk de zonde van Sichem op hun hoofd komen en de zonde van Abimelech op zijn hoofd neerkomen. Met andere woorden, ze hebben niet ongestraft de zonde in hun leven en het onrecht kunnen bedrijven. Wij denken wel eens, laten we maar heel eerlijk zijn, als we om ons heen kijken, alles schijnt maar te kunnen. Alles schijnt maar te mogen. God heeft wel de 10 geboden gegeven, maar ach, de mensen gaan eraan voorbij. En waar is God nou? Hij grijpt toch niet in. Vergis u niet. Er komt een dag waarop God zijn oordeel doet komen over de hele aarde. Het oordeel is individueel als mensen sterven. Maar het oordeel is gemeenschappelijk als Christus zal wederkomen. En dan zal hij alle onrechten, alle zonde die niet beleden is, doen neerkomen op de hoofden van de mensen zelf. En dan zal je niet in de schoenen willen staan van die mens. Dus als u zegt, toch bemoediging? Ja, in die zin bemoediging dat je mag zeggen, hier word je soms geconfronteerd met onrecht. Hier word je geconfronteerd met omstandigheden dat je zegt, hoe is het mogelijk? En ook dat je soms zegt, ik kan er ook weinig aan doen. Maar dat je toch alles in handen mag geven van de rechtvaardige God, die alles op de hoofden zal doen neerkomen van hen die er verantwoordelijk voor zijn. Ik geef alles over in uw handen, Heere. U die rechtvaardig bent en rechter zult zijn over koningen en knechten, over mensen en over alles wat er is. En dan tenslotte, koning Abimelech stamde uit Israël. Alle koningen in Israël, gemeente, die hadden iets moeten laten zien van de barmhartigheid en de heiligheid en de genade van God. Dat was hun roeping. Maar ik heb het u vanmorgen laten zien, hè? Daar was bij Abimelech geen sprake van. Hij leek, om het zomaar te zeggen, in de verste verte niet op de grote koning van Israël, de Heere Jezus Christus. En als je vanmorgen dan nadenkt over het leven van koning Abimelech, dan zeg je, hoe anders is koning Jezus. Hij is koning op de manier van een herder. Hij heeft werkelijk hart voor zijn schapen, zelfs meer. Hij heeft zijn leven voor de schapen gegeven. Hij leidt hun weg. Hij troost hen onderweg, ook al hebben ze dikwijls moeilijk. En al gaat hun weg niet altijd over hoogte, maar soms zelfs door diepe dalen. Deze koning leidt zijn schapen veilig naar de schaapskooi die boven is, zodat ze voor eeuwig veilig en bewaard zullen zijn. En zeker, deze koning roeit zijn vijanden ook uit. maar niet dan nadat hij ze genodigd heeft. En nadat hij ze gewaarschuwd heeft. En dat hij gezegd heeft, breek toch met je zondige leef en dien toch mij die vrede is en vrede geeft. Onderdaan zijn van de grote koning, de Heere Jezus Christus. Kijk, dat geeft zegen. Dat is het beste voor u, voor jou en voor mij. En dat is het beste voor nu en ook voor eeuwig. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen stilgestaan, heren, bij de geschiedenis van een van de koningen van Israël. Zoon van Gideon, Abimelech. Maar het is duidelijk geworden, zijn koningschap is er een toonbeeld van. Hoe of mensen ook zonder u alleen maar angst, verdriet en verderf kunnen voortbrengen. Zijn koningschap, dat geen vrede gaf voor de mensen toen, dat geen vrede gaf voor zijn eigen hart en leven. En we hebben het ook tegen elkaar gezegd, hoe anders, o Heere Jezus, bent u. U bent die grote koning van de vrede, die zelfs uw leven overgegeven heeft voor uw onderdanen. En die alles voor hen over heeft ook nu. En u te volgen en onderdaan van u te zijn, dat geeft zegen. Nu en tot in eeuwigheid. Heren, dat we vanmorgen voor het eerst of weer bij vernieuwing ons aan u als onze koning mogen toevertrouwen. We danken u dat we zo in alle rust vanmorgen weer bij elkaar konden zijn en dat we zo in alle rust ook weer naar uw woord konden luisteren. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar en laat uw woord ons dan ook weer mogen troosten, bemoedigen en waarschuwen wat maar nodig is. En vergeef wat ook vanmorgen niet is geweest naar uw wil. Wat niet was tot uw eer, wil ons dat vergeven, Heer, in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 37, we zongen er het 19e vers van en nu het 3e en het 9e. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.